Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Hooglied 7. De te zingen psalmen, psalm 45 vers 6 en psalm 25 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Hooglied 7. De te zingen psalmen, psalm 45 vers 6 en psalm 25 vers 7. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het boek Hooglied. En daarvan het 7e hoofdstuk. Wij noemden u als de schriftlezing in het morgenuur Hooglied 7, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter. De omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars. Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën. Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Uw hals is als een elpenbenen toren. Uw ogen zijn als de vijvers de Hesbon, bij de poort Bad Rabbim. Uw neus is als de toren van Libanon, die tegen Damascus ziet. Uw hoofd op u is als karmel, en de haarband uws hoofds als purper. De koning is als gebonden op de galerijen. Hoe schoon zijt gij, en hoe lieflijk zijt gij, o liefde, in wellusten. Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom, en uw borsten bij druiventrossen. Ik zeide, ik zal op de palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen. Zo zullen dan uw borsten zijn als druiventrossen aan de wijnstok, en de reuk van uw neus als appelen. En uw gehemelte als goede wijn, die recht tot mijn beminde gaat, doende de lippen der slapenden spreken. Ik ben mijns liefsten, en zijn genegenheid is tot mij. Kom, mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld. Laat ons vernachten op de dorpen. Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitbotten. Daar zal ik u mijn uitnemende liefde geven. De Dudaim geven reuk. En aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude. O mijn liefste, die heb ik voor u weggelegd.
Geliefde, het is u wel bekend, denk ik, die uitdrukking. Ik stond als genageld aan de grond. Stelt u zich voor, u loopt op straat. En dan eens voor u gebeurt er iets zeer ernstigs. U staat als genageld. U kunt uw blikken niet van aftrekken. Wat daar gebeurt voor uw oog is zo aangrijpend. Als aan de grond genageld. U kunt van uw plaats niet wegkomen. Meestal is dat bij iets wat heel erg is. Verbijsterend. Het kan ook zijn met zeer schone zaken. Als u ergens langs loopt en iets zo wonderbaar schoon ziet, dat u uw blik daar ook op moet blijven vestigen. Ook dan staat u als genageld aan de grond. En weet u, gemeente, waarom zeg ik dat nou? Wel, dat is in zekere opzicht ook zo met de Heer Jezus Christus. Die kan, met eerbied gesproken, ook niet van zijn plaats komen. Is het dan iets vreselijks? Dat hij iets ontzettends waarneemt? Nee. Nee, integendeel. Iets zo schoons, dat hij zijn ogen er niet van af kan trekken. Zo wonderbaar, zo heerlijk, dat hij als aan de grond genageld staat. Hij kan van zijn plaats niet wegkomen. Is waar, ja. Dat is wat we vanmorgen met Gods hulp zouden willen overdenken. Uit het hier voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 7. Daar staat het. Hoe de koning, dat is Christus, van zijn plaats niet kan komen. Hij staat daar als gebonden. Gebonden aan zijn schone bruid. Is wat. Ik besef wel, gemeente, dan is het zo anders dan wij in de kerk gewend zijn. En daar moeten we ook maar eens over nadenken. In de kerk is het altijd, en dat moet ook, Wij moeten hem zien. Ons hart moet naar hem uitgaan. Wij moeten tot hem bekeerd worden. En dat is waar. Maar als dat waar is, dan wordt ook dat andere waar. Dat hij ook het oog op zijn kerk vestigt. Dat wordt dan ook gezien. En dan is het ook niet maar van horen zeggen, maar bij ogenblikken ook uit de beleving. Dat de kerk mag zeggen, toen was ik als één die vrede mocht vinden in zijn ogen. Toen zag hij in gunst op mij neder. Het zien van Christus. Dat is leven. Er zei voor de dienst iemand van u tegen mij, Hooglied. Dat is leven. Ja, dat is leven. En kennen wij dat leven? En wij vinden dat wel eens wat hoog. En daarom zetten wij dat maar weg. En dat moeten we maar niet meer durven. Maar juist dat leven. Als dat gepreekt mag worden en als het waar mag zijn. Ja, dat maakt toch werkelijk jaloers. En dan kom je erachter wat een arme tierig bestaan jezelf leidt. Waar wij onze gunsten vandaan moeten halen. Wat een armoe. Als we dan mogen zien wat er te verkrijgen is. En dat de bruid van Christus zo schoon is. Dat met eerbied gesproken de Heer zijn ogen er niet vanaf kan houden. En als al zijn plaats genageld staat. En nooit meer van haar zal wegkomen. Nee, hij kan nooit meer van zijn kerk af. En dat zouden we willen overdenken. Het is Hooglied 7, vers 5b. De koning, als Christus, is als gebonden vastgenageld. Kan van zijn plaats niet komen op de galerijen. Ja, zegt u. Dat behoeft wel enige uitleg, galerijen. Mag ik hopen dat u het woord nog kent? In de volksmond is dat wat verbasterd tot gaanderijen. Maar goed, galerijen, waar moeten we aan denken? Nou, laten we het heel eenvoudig houden. Een huis, één verdieping. Eén huis, geen kapper op één verdieping. Alleen begaande grond. En voor dat huis een pad, een gang. Overdekt. Wordt ook wel eens veranda genoemd, veranda. Maar dat is een galerij. Een gangpad voor een huis. Je vindt dat ook op etagewoningen, flatgebouwen, voor de deuren. Zo'n overdekte gang. Daar kun je langslopen en de deur in die je wil. En dat is dus zo'n gangpad. En nou staat daar, de koning staat vast. Kan van de plaats niet komen op die galerij. Waar moeten we dan aan denken? Nou, eerst in het gewone leven. Dat huis. En daarvoor dat pad. Dat gangpad. Die gang, die overdekte gang. En daar loopt een koning langs. En die kijkt zo naar binnen. En opeens ziet hij daar zijn eigen vrouw zo schoon. En hij blijft daar op die galerij staan. Komt van zijn plaats niet af. En nu geestelijk. De Heer heeft een toegang tot alle mensenkinderen. Hij slaat ze allemaal gaande. Dat is wonderlijke kinderen. Maar God is overal, alom tegenwoordig. En ik zeg het met eerbied hoor. Hij is één en al oog. Hij ziet alles. Eén en al oor. Hij hoort alles. En ook één en al mond. Hij spreekt overal. Dat is God. En zo ziet hij alle mensenkinderen. Heel bijzonder blijft hij in gunst staren op zijn lieve kinderen. Samengevat zijn volk, de bruid van Christus, de ware kerk des Heren. Altijd bij haar, het oog op haar geslagen, in liefde op haar blikkend. Is wat? Staan we dan vanmorgen stil bij. Ten eerste de koning gebonden. En ten tweede zijn vrouw, de bruid, geprezen. Want dat doet de koning ook. Hij prijst haar als hij haar ziet. De koning gebonden. De bruid, de vrouw, geprezen. En dan staan we ook stil bij die versen daarvoor en daarna. Kort. Maar we hopen toch wezenlijk om vast te stellen waarom Christus zo op zijn bruid staart. Wat hij dan aan schoonheid in haar ontdekt. Waardoor hij tot in alle eeuwigheid zijn oog niet van zijn bruid kan afhouden. Hooglied 7 vers 5b. De koning gebonden en verbonden aan en met zijn bruid. Ten eerste de koning gebonden, ten tweede de bruid geprezen. Wij zingen van Psalm 45, het zesde vers. En daar staat het. Dan zal de vorst, die koning, Christus, van al uw bruid, kerk, kind van God, van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer. Dies moet u voor hem buigen. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 45. De koning is als gebonden op de galerijen. Hij doorwandelt dagelijks de ganse schepping. Zijn oog gaat over alles, maar wordt bijzonder getrokken naar zijn duur gekochte bruid, de ware kerk des Heren. De koning, dat is God, drie-enig, de koning die alles geschapen heeft. Die alles draagt door het woord van zijn kracht. Alles draagt, in stand houdt, onderhoudt en voortleidt, regeert. Hij is koning. Hij is God. Koning van het heelal. Albeheerser. Koning Christus. God, albeheerser, koning van het heelal. Hij is bijzonder ook koning van de kerk. Gods zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. En in die natuur heeft hij de straf, de eeuwige verdoemenis. Zo duur is de zonde, gemeente, weet u dat. En die zult u ondergaan als u onbekeerd sterft. Weet u dat? Die heeft de Zoon Gods in die menselijke natuur op zich genomen. De vloek der wet heeft hem getroffen. De Vader heeft zijn Zoon verdoemd. Een straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. Zag, zei Jesaja. Zo is hij ook de koning van het kruis, die daar gehangen heeft. En zo getriomfeerd over de machten van de hel, de dood en de zonde. Zo onderworpen, teniet gedaan. De koning is de koning van het heelal. De koning is ook de koning van de kerken. Dan heeft hij die bijzondere naam, Salomo, vredevorst. Die de vrede heeft verworven aan het vloekhout des kruises. De straf op hem bracht ons de vrede. Want God straft maar één keer. En Christus is gestraft in plaats van zijn volk. Dan is de vrede voor dat volk. Maar hoe duur? Hoe ontzaglijk is de prijs die Salomo de koning van de kerk betaald heeft om vrede te verwerven voor zijn bruid. Zijn arme, zwarte, verdoemelijke bruid. De koning. De koning is ook de bruidegom. Hij is de koning van het heelal. Hij regeert alles. Hij is de koning van de kerk. Hij heeft vrede voor haar verworven in een ontzaglijke strijd. Maar hij is ook de koning die bruidegom is. Die in het uur der minne zijn kinderen één voor één opzoekt. En zich met hen verbindt, verenigt, zodat ze tot één plan met hem samengroeien. Zij zijn lichaam worden. Zo is hij koning, koning van een hart. Hij heeft een hart ingenomen. En zij hebben hem als koning erkend. Mijn koning en mijn God. Ze hebben hem als koning gezalfd. Geen andere koning mag hun hart nu nog bezitten. Dat is de koning. De koning van het heelal. De koning van de kerk. De koning van het hart. En om niet meer te noemen, de koning van het leven. Want hij die het hart van zijn bruid heeft ingenomen, die gaat die bruid nu ook voortleiden. Hij reikt de bruid niet alleen zijn zijn hart, maar reikt ook de arm om daarop te steunen, te leunen, om zo leunend op die liefste thuis te komen. Zo is hij ook de koning van het leven. En van die koning spreken wij. De Zoon God, hij is God. De koning van het heelal. De koning van de kerk. De koning van het hart. De koning van het leven. Die is als gebonden. Gebonden. Verbonden. Innig verenigd. Om nooit meer van haar gescheiden te zijn. Zodat Paulus het kan uitroepen met de ganse kerk. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Gebonden aan zijn kerk. Hij kan nooit meer, zeiden we, van zijn kerk af. En dat wilde hij nu ook. En dat zal hij ook niet. Altijd bij de kerk. En hoe is hij dan gebonden en verbonden aan en met die kerk, zodat hij als het ware van zijn plaats niet kan afkomen? En er is zoveel. Maar mag ik wat noemen? In de eerste plaats is dat zijn eeuwige liefde. Ja, eeuwigheidsliefde. En gemeente, ik zou bijna zeggen, doe maar geen moeite om dat te begrijpen, want dat kunt u niet. Niemand van ons kan beseffen wat dat geweest is. Dat God, toen er nog geen schepping was, geen mens het levenslicht had aanschouwd, God zijn kerk had uitverkoren en lief had. Dat de Zoon van God die kerk beminde, ja, zich met die kerk die nog moest komen vermaakte. Want zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Daar kunnen wij niet in komen. Dat goddelijke liefhebben van een bruid die er nog niet is, om zich daar al mee te vermaken. En hij zal zich tot in alle eeuwigheid met die bruidsgemeente vermaken. Maar dan vlees en bloed voor zijn aangezicht. Zo ontzaglijk groot. En hoe weet ik dat? Wel, hij zegt het ook tot al zijn volk. Als het uurtje der liefde aanbreekt. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dan kunnen ze het wel eens uitsnikken. Maar dat geluk kunnen ze maar niet op. En dat kunnen ze maar niet begrijpen. Dat de eeuwige God zijn bruid bemint. Toen die bruid er nog niet was al. Naar mijn mening, maar die hoeft niemand te delen hoor. Is de kerk verkoren voor de val. En ook niet aangemerkt in haar val, maar in al haar reinheid. Zoals ze eenmaal de hand van de schepper zou voortkomen. Wel wetend dat de bruid zo zwart zou worden door de zonde. Dat ze het waardig was voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar die van eeuwig hebben minder bruid opgeraft. En van het slijk en van de hel verlost. De eeuwige liefde daarmee verbonden. En zo ziet hij ze ook. Als het voorwerp van zijn eeuwige liefde. Tweede. Ook vanmorgen hoor, nu. Ziet hij die bruid. Ook als zo kostbaar. Dat betekent vanwege de prijs die hij betaald heeft. Dat hij, Gods Zoon, in de natuur van de bruid gestorven is. Dat offer. Dat hij de helse angst heeft doorleden. De toren van God heeft gedragen. Dat offer, en ook daarvan zeg ik, daar kunt u niet in komen. Wat dat geweest is, wat het hem gekost heeft. Dat de Zoon van God zijn bloed gegeven heeft. Ja, het was het bloed van een mens. Maar omdat het een Godmens was, kreeg dat bloed zulke ontzaglijke waarde. En zo ziet hij die bruid ook, zo kostbaar. Daar was nou niet minder dan het bloed van Gods Zoon voor nodig om haar te verlossen met een eeuwige verlossing. En het derde. Ook zo is hij met haar bijzonder verbonden. Hij heeft niet alleen voor haar gehangen aan de vloekouders kruisers, maar heeft haar ook opgezocht. En toen zei zwarte vrouw, zo zwart als de hel, het recht van God moest kussen. Het met haar verdoemenis eens moest worden. God was daarin zo rechtvaardig. Toen heeft hij haar opgeraapt. En die vloekwaardige vrouw in zijn middelaars handen laten rusten. Met dat middelaars bloed bediend. In dat bloed gewassen. En toen heeft hij zich met haar verenigd. En toen is zij zijn lichaam geworden. Ook zo is hij met haar verbonden. Het is zijn lichaam, zijn eigendom. En Paulus zegt in Efeze 5. Dat niemand zijn eigen lichaam haat. Maar het veel eer voedt en onderhoudt. Zoals ook Christus zijn gemeente voedt en onderhoudt. Zie daar. Het is zijn lichaam geworden. Krachtens vereniging. En deelt in zijn ontzaglijke zorg en liefde. Zo is hij verbonden met een eeuwige liefde. Zo is hij ook kostbaar. Vanwege de prijs die hij betaald heeft. Ze is zijn lichaam geworden. Zijn eigendom geworden. En een vierde band. Dat is haar reinheid. Ze is nu zo schoon. Ze ligt onder het bloed van de Zonen Gods. Gewassen in zijn bloed. Zo rein is ze. En ook dat bindt de koning aan zijn bruid, haar reinheid. En als vijfde haar heiligheid. Want ze is bedouwd met de dierbare geest. Ze is zelfs deelachtig geworden enigermate de goddelijke natuur. Ja, de goddelijke natuur deelachtig geworden. Enige eigenschappen van God ontvangen. Liefde, barmhartigheid, enige wijsheid en kennis. Verstand van God en goddelijke zaken. Zo rijk, door die geest versierd, ook zo weet hij zich hartelijk al aan verbonden vanwege haar heiligheid. En nog meer, ja, in dit alles vertoont ze ook zijn beeld. Hij ziet in de bruid zichzelf terug. En dat bidt de bruid ook. O, zo maak ons uw beeld gelijk. En hij ziet zijn beeld terug. En nu kan de mens weer geven wat God vraagt. Geef mij uw beeld terug. En de bruid kan het geven. En Christus ziet zichzelf. En ook daarom zo verbonden aan zijn vrouw. Die zijn beeld draagt. En nog één zaak, geliefde. Hij is ook met haar verbonden door het woord van trouw dat hij gegeven heeft. Ja, hij heeft haar beloofd dat hij haar niet meer zal verlaten. Ook daardoor is hij gebonden aan deze vrouw. Want hij zal zijn woord nooit verbreken. En zo staat ze daarvoor hem. Zo is hij gebonden aan zijn vrouw. Zo ziet hij haar in al de schoonheid waarmee hij zelf haar heeft versierd. En dat bindt hem. Dat maakt de koning gebonden aan de bruid. Is toch wat, hè? Als we er iets van mogen kennen. Ah, dan schreeuwt je hart om een hemel. Om dat geluk niet uit te kunnen wonderen. Dat zo de koning gebonden is. En verbonden is. Met en aan zijn vrouw. De vrouw des lams. Ik kan ze niet geloven. Maar toch is het waar. En nu luisteren we naar de mond van Christus. De koning is gebonden. En nu gaat hij verklaren waarom. Hij gaat getuigenis geven. Wat u ook gezongen heeft met Psalm 45. Dan zal de koning van al uw schoon getuigen. Dat gaat hij doen hier. Lees het dan met geestelijke ogen. Zoals Christus het ziet. En dan laat het zijn bruid weten. Ze mag weten hoe de koning over haar denkt. Hoe hij haar versierd heeft. Nee, ze heeft van zichzelf lage gedachten. Genade vernederd. Dan kan ze van zichzelf niks goed zeggen. Maar dat hoeft ook niet. Laat andere lippen u prijzen. Prijs maar nooit uzelf hoor. Maar laat hem u maar prijzen als het kan. En dan is het waar. En dan is het goed. Dan zou je kunnen sterven in de liefde. Als de mond der waarheid spreekt, gij zijt schoon, mijn liefste. Mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Wat is er dan schoon? Wonderlijk, hè? De bruid zegt van Christus, alles is schoon aan hem. En nu zegt Christus hetzelfde van de bruid. Alles is schoon aan haar. Werkelijk. Waar beginnen we? Waar Christus begint. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter? Dat is de eerste schoonheid die hij roemt hier. Haar gangen, haar gaan door het leven. Wij zouden zeggen, hoe zij wandelt. Dus haar wandel, haar levenswandel, behaagt Gods Zoon. Die wandel is schoon. Wat is dat dan? Zij wandelt nu op de smalle weg. En dat is het werk van God, geliefde. We lopen allen, ook u, en we moeten vrezen nog zoveel ook in deze gemeente. U wandelt nog op een brede weg. Nee, u bent niet onverschillig. U hoort uw waarheid. U wil het ook goed horen, ik weet het. Maar dat kan met heel veel godsdienst nog steeds zijn, hè? Op de brede weg. De duivel heeft er ook kerkjes gebouwd, hoor. Daar kun je ook godsdienstig wezen, vroom zijn. De duivel zal wel de laatste zijn om u niet aan het werk te zetten. Werk uw zelfzaligheid, hou de wet, zo komt je in de hemel. Hij drijft de mens op, zo kan het. In een ander kerkje op de brede weg, daar wordt verkondigd, alles is verbracht, geloof het maar. En daar, wat meer charismatisch, hier met een traan, daar met een lach, net wat een mens wil. De duivel heeft het allemaal voorhanden, maar wel de brede weg. En zo loopt een mens, en hij weet het niet. En ik waarschuw u ook vanmorgen, naar de eeuwige rampzalig. En dit is nu gebeurd in het leven van de bruid. Ze is van de brede weg op de smalle weg geplaatst. En toen is gebeurd, waarvan Zacharias ook heeft gezongen, Lucas 1. Die op het paardje, dat smalle paardje, of zoals hij het zegt en zingt, op de weg des vredes onze voeten richt. Ze wordt op een andere weg gebracht, de weg van vrede. En die gaat naar de stad van vrede. Leunend op de vorst van vrede. Gaat Salamit de vreedzame naar huis. Dat is het wonder. En dat ziet Christus. En dat is de schoonheid. Een ziel die wandelt op de smalle weg. Een ziel die zelf zucht. Hoe kom ik ooit thuis? Soms zo smal. Er is geen doorkomen aan. En ik weet niet hoe het verder moet. Maar Christus ziet het met zijn goddelijke ogen als de enige weg die leidt naar het vaderhuis. En dat is schoon voor Christus, om zijn bruid te zien. Al zegt die bruid, ik strompel, ik kruip, maar ze is wel op de weg van vrede. En dat is haar schoonheid, wandelaarster op de smalle weg naar huis. Ze is geschoeid, Efeze 6, met het schoeisel. De voeten zijn geschoeid met het evangelie. Met de bereidheid om het evangelie ook door te geven. Ervan te spreken, om rekenschap af te geven van de hoop die in haar is. Ook dat maakt de bruid schoon. Niet alleen dat ze de weg van vrede bewandelt, maar ook dat ze daarvan kan spreken. Wat haar beweegt. Wat in haar leven is gebeurd. Dat ze opgezocht is. Van nieuws geboren is. Dat ze een schuld overnemende borg heeft leren kennen. En dan kan ze ook vertellen wat daar aan vooraf gegaan is. De nood is opgelegd. De hel open is gegaan. De zonde gingen drukken. Het buiten hopen is geweest. Zo een kan vertellen. Die op de weg van vrede wandelt. Wie de vredevorst is, moet ook anderen aan te sporen om hem nog te zoeken. Dat is schoon. de kerk op de weg van vrede. Geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Het tweede, geliefde. We kunnen het maar aanstippen, hè? Wat hij zo schoon acht van deze prinsendochter. Ja, een koningskind, want dat is Gods volk, een koningskind. De omdraaiingen uw heupen zijn als kostelijke ketens, zijn het werk van de handen eens kunstenaars. De heupen, die draaien. In heel eenvoudige en kiesse bewoordingen, gemeente, dat is een werkelijk schone, God behagelijke gang door het leven. Dat je op de weg van vrede voortgaat, dat is één. Maar nou wil die bruid ook een sierlijke gang hebben. En je kunt op verschillende manieren je bewegen. Mensen zijn soms wat hoekig in hun bewegingen. Anderen wat sierlijk. En dan gaat het hier over geestelijk. Zij wandelt hier met één verlangen. Om God te behagen. Dat mijn diepste hartegrond u wel behagelijk zijn mag. Als de kerk op haar plaats is, wil ze God behagen. Er wordt wel eens gezegd van het vrouwelijk geslacht dat het behaagziek is. Ik neem dat niet over. Ik pas het wel toe op deze vrouw. In die goede, zuivere, geestelijke zin van het woord is ze inderdaad ziek. Van verlangen om haar God en Here te behagen. En hoe zou een ziel dat meer kunnen doen dan door zijn geboden te houden? Dat is de liefde van haar hart, dat is geen juk hoor. Dan zal die ware vrouw des Heren nooit zeggen, ik word weer onder het juk van de wet gebracht. Nee, maar dat juk is zo zacht. En ze mag het toch zo zeggen. Hoe lief heb ik uw wet. En dat zijn de omdraaiingen. Dat is die sierlijke gang door het leven, op de smalle weg. Dat is de wil om in de weg van Gods geboden voor te gaan. Dat geeft bevalligheid, dat bevalt God. Schoon, hè? Of niet? Ja. De omdraaiing in uw heupen. En die gang is net als een keten. Door een kunstenaar gemaakt, want dit is het werk van de Heilige Geest hoor. Een mens is van nature niet zo sierlijk. En als hij wil behagen, dan alleen mensen kinderen behagen. Daarom heup wiegen door het leven, laat dat achterwege. En stop daarmee dat mensen behagen. U maakt alleen uw verdoemenis zwaarder. Waarom? Die opsmuk. Heup wiegend, schoon gekleed, uitdagend, ook in de kerk steeds meer door het leven. Voorrecht als we daarvan verlost zijn. Om God alleen te behagen. He, daar gaat het om. Dat zijn de omdraaiingen der heupen. Het derde, uw navel. Is als een ronde beker. Die geen drank kan breken. Een navel, dat weten kinderen ook. Dat wijst terug naar onze geboorte. Eens waren we in het moederlichaam verbonden met een navelstreng aan moeder. En daardoor kan dat voedsel in ons kleine, nog ongeboren lichaampje. En nou, geestelijk. Ook dat is de schoonheid van de bruid. Zij is wederom geboren. Anders was zij ook niet op die smalle weg van vrede gekomen. Zou ze God of niet willen behagen. Maar ze is wederom geboren. Een navel wijst dus op geestelijk wedergeboorte. Uit God geboren. Uit God gevoed. Ja. Een mens moet wederom geboren zijn. Het is een vreselijke tijd. De waarheid gaat steeds meer wijken. En waar horen we nog? Dat wij van nieuws geboren moeten zijn. En wat van nieuws geboren is. Wat is leven? Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En wat hebben ze tegenwoordig allemaal? Overtuigingen, inzichtingen, vergezichten. Ze kunnen het bekijken, Ze hebben geloof, kunnen ze altijd over beschikken. Maar ze hebben de Zoon niet. Alleen in de verbeelding. Maar ze kennen niet het uurtje der liefde waarin ze zijn opgelost in die ander. Overgegaan in die ander. En dan vraagt u mij, wat is dan de navel? Geestelijk, vertel het eens. In het natuurlijke kun je het aanwijzen. Geestelijk dan, hier, dat hart dat gebroken is. Daar, door een gebroken hart, alleen, is Gods Zoon zo vertederd dat hij daar wil wonen. En dat is als ware de navel van de kerk, het gebroken hart. Dat wijst op wat er in mijn leven is gebeurd. Hoogmoedig. Misschien een beetje godsdienstig. Door God opgezocht. Schuldenaar gemaakt. De Heilige Geest heeft de zonde tot zonde gemaakt. En toen werd zonde een last die we niet meer konden dragen. En toen kwam er een droefheid in ons hart. Toen brak er wat. Ik heb het wel eens, er is wat gebroken, ik begrijp er niks van. Gebroken. De gang is eruit. Er komt een droefheid naar een onbekende God. Er komt een roepen en schreeuwen. En dat gaat feitelijk dag en nacht door. Hoe word ik bekeerd? Hoe word ik verzoend? Hoe kom ik van die hemelhoge schuld af? En we gaan proberen hier en daar. En dat is wat. Om dan niet in een opgaande weg te komen. Als dat wil de godsdienst altijd ons doen geloven dat het dan steeds beter gaat. En dan komen ze op bezoek. Ja, ik heb het meegemaakt ook van de kerk. Gaat ze, nou, je komt zo naar de kerk. Dat is wel van de Heer, hoor. Dat is niet van jezelf. Oh, nou, wil je ook nog belijdenis doen? Dat is wel van de Heer. Dat is niet van jezelf. En zo wordt een mens maar gebouwd, hè. En zo gaat hij aan tafel bouwen. En het is zijn plicht en dit en dat. En zo bouwen ze. Maar God niet, hoor. Die breekt alles af. De godsdienst werkt altijd aan op het leven. En God op de dood. En al mijn goede bedoelingen. Mijn veranderingen en mijn zuchtingen. Weet je wat er gebeurd is? Dan moest ik de dood opschrijven. Het was zelfbeklag. Ik had mezelf op het oog. Afgebroken. Maar blijft erover, de hel. Dat blijft erover. Het dodelijk strijdsgewricht. En daar mijn ziel gered. Dodelijk strijdsgewricht. Toen het nooit meer kwam. Daar waar het nooit meer kan, daar gaat gebeuren. En daar kan het ook. En bij God zijn alle dingen mogelijk. Een helwaardig van een hemeling. Die weten van een gebroken hart. Verslagen geest. En die kan nou niemand meer oprichten. Dan Gods Zoon alleen. En die heeft zich niet geschaamd om in dat gebroken hart te komen. Te wonen in de troon. En dat kan nou die bruid aanwijzen. Waar de breuk geslagen is. En waar het leven binnengekomen is. En die navelstad is vol gemengde wijn. Die Christus heeft ontvangen. Die door een waar geloof in dat verbroken hart woont. Dat blijft verbroken, ja. Tot de uur van de dood. Die smart die wordt gevoeld. Die Christus heeft ontvangen, ontvangt ook de geest. En die stort de liefde uit in het hart. En dan is de beker vol. Gemengd. De geest komt. En zijn komst is altijd gemengd met godverheerlijkende zaken. En overtuigingen en indrukken. Een toeknikje. Ja, we zeiden het zo even nog, een toeknikje. Een glimlachje uit de weg. De beker wel eens zo vol dat hij overloopt. Psalm 23. Oh, dan wordt er zoveel volheid ervaren. Dan loopt de beker over. En dan kan wel eens een kind van God zeggen: Heere, temper uw liefde. Want ik zou erin sterven. Ze is wederom geboren. Wat een wonder. Een gemeente, mag ik nou eens vragen? Zomaar. Ja, niet zomaar, hè? Dat begrijpt u toch wel. Met oog op de eeuwigheid. Kunt u dat van uzelf zeggen? Ja, zegt u, maar dat is zo'n woord. Hè? Nou, wijs dan de navel aan. Waar is de breuk geslagen? Waar is het leven ingekomen? En kunt u daar uw hoofd op neerleggen, straks als u sterft? Vierde. Uw buik is als een hoop tarwe. Rondom bezet met leliën. Die kerk, Gods kind, is verwekt. Daar heeft de kerk ook een aandeel in mogen hebben. De kerk waar het woord gepredikt werd. Waar een volk komt dat van God bidden, smeken en kermen geleerd heeft. Dat wilde God allemaal gebruiken. Een preekje, misschien wel overjarig koren. We lazen het op een middag, nooit meer vergeten. En God heiligde dat. Een preekje ooit gemaakt in de kerk, door God gebruikt op het juiste ogenblik. De kerk is dus bij de wedergeboorte ook betrokken. Mag de middelen aanreiken van woord en gebed en van zuchtingen. Maar die kerk leert, wanneer ze wederom geboren is geworden, zo'n kind van God leert nu ook zelf vruchtbaar te zijn. En echt waar. En dat is het vierde kenmerk. Dan willen ze ook. Natuurlijk in de eerste plaats, dat zeg ik ook ronduit hoor. De eigen liefdesbetrekking, je eigen kinderen, je vrouw, je man. Zo gaarne met God verzoend zijn. Dan liggen ze voor Gods aangezicht. Heer, bekeer mijn vrouw, mijn kinderen. En dat kan wel eens een opgebonden zaak worden. Maar het kan een wild vreemde zijn. Het kan zelfs een hele gemeente zijn. Waar een mens werkzaamheden mee krijgt. Paulus had dag aan dag met heel de gemeente werkzaamheden. Met alle gemeente werkzaamheden. Maar ook heel bijzonder. En daar komt het. Onesimus, die ik in de banden heb geteeld. Dan komt die jongen daar in Rome, in de gevangenis bij Paulus. En Paulus krijgt werkzaamheden. En Onesimus wordt bekeerd niet om het gebed van Paulus, maar wel op het gebed heeft God willen gebruiken, dat zuchten van die dienstknecht daar in Rome. En God is overgekomen, heeft ook het hart van Onesimus gebroken. Hij zag zich als slaaf van de zonde. Kwam aan het einde van zijn mogelijkheden, moest het God gewonnen geven. En werd toen overgenomen door Christus. Van nieuws geboren, Onesimus die ik in de banden heb geteeld. Dat zijn de werkzaamheden. Dan is de kerk dus ook vruchtbaar. En dat is het tarwe, Matteüs 13. Gods volk is tarwe. En bezet met leliën. Lelie, blank, schoon. Dat is het heilige leven. Waarmee de kerk ook versierd wordt. En ook daar krijgt de kerk werkzaamheden mee. Want Paulus bidt niet alleen maar om de wedergeboorte. De rechtvaardigmaking. Maar ook om de heiliging meer en meer. De kerk mag beantwoorden een beeld van Christus. Een dubbele werkzaamheid. Een dubbele baren. Telen, voortbrengen. Tarwe en leliën. Rechtvaardig volk. Verheft uw beleide klanken. Maar dat rechtvaardig volk kent ook leliën. Want zo een wordt maagd. Toegewijd alleen aan Christus. Dat is de wil van haar hart. Het verlangen van haar hart. De praktijk is zo vaak anders. Een hoer, een overspelige, een zwarte bruid. En toch, en toch, en toch. Christus zegt, gij zijt schoon. Omdat u wandelt op de weg van vrede. Omdat u toch een leven mag kennen dat sierlijk is vanwege het staan en het houden van Gods geboden. U bent wederom geborgen. U bent fris, vernieuwd. U bent ook vruchtbaar. U heeft werkzaamheden om ook kinderen te mogen voortbrengen. Eén en andermaal. Kijk eens. Er is zoveel. En dat zegt de Heer nou allemaal van zijn kerk. De twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een reem. Geestelijke. Want Gods kerk en Gods kind, wat heeft hij nu eigenlijk te zeggen? Ik ga u niet vermoeien met zaken die een mens persoonlijk aangaan, maar het is moeilijk om in het leven je plek te vinden, hoor. Om niet mee te huilen met de wolf in het bos, Soms denk ik, je kunt nergens meer zijn. Want wat is nou de zielsbehoefte? Om niet iets van jezelf te zeggen, maar alleen van dit woord. En al wat niet naar dit woord is, zal geen dag gehad hebben. Onze klanken leeg, ijdel. Alleen om mensen wat te behagen. Maar werkelijk spreken is altijd Gods woord laten klinken. Al zeg je niks. Alleen door je gang. Dat is wat de bruid hier doet. Die twee borsten, dat zijn Oud en Nieuw Testament. Een tweeling, identiek. Uit het ene ei. Oud en nieuw. De twee voedingsbronnen van de kerk. En ze zijn van een reë. Dat is een hooglied ook Christus. Het is zijn woord. En het oude en het nieuwe. Getuigen van de Zonen Gods. Onderzoek de schriften. Gij meent daarin het eeuwige leven te vinden. Zij zijn het die van mij getuigen. En oud en nieuw. En de schaduw en het licht. Beide, Christus en die gekruisigd. En dat is de enige voeding die ertoe doet. Die een kind van God wil meegeven. Niemand zit te wachten op onze overtuigingen. En wat wij ervan vinden. Maar dat het woord is mag spreken. Dat was de kracht van Israëls profeten. Alzo spreekt de Heere, Heere. Niet ik vind of nee. En dat is het enige wat de kerk heeft mee te delen. Dat is voedsel. Oud en Nieuw Testament, dat zijn de twee borsten. Waaruit een mens waarlijk en werkelijk voedsel ontvangt. Het zesde. Uw hals is als een elpenbenen toren. Hals. Hooglied 4, vers 4. Wordt het genoemd een toren. Hier ook. Ivoren toren. Daar is het een opslagplaats voor wapens. En u begrijpt wel, gemeente, dan vermenigvuldigen zich de gedachten vanmorgen. Maar mag ik nou één van die wapens uit die toren, uit die hals eens noemen? Dat is de helm der hoop. En dat heeft ook alles met die hals te maken, want net als bij een hert dat verlangt naar water, dan is die hals uitgerekt. Als we iets willen zien, dan rekken we onze hals ook uit. En dat is dat rijkhalsend verlangen van de kerk, dat een voorgesteld van volkomenheid. Als God zal zijn alles en in allen. Die hoop, dat uitzicht, die gegronde verwachting, dat een ziel zomaar eens wat opening krijgt. En dat zulke heerlijke verten worden getoond, dan krijgt de kerk, mag ik het eens eenvoudigweg zeggen, weer zin in. Om de rijstaf op te nemen en voor te gaan op de smalle weg naar het Vaderhuis. Dus de hoop is een weinigje in de beoefening mag zijn. Maar dan gaat dat huis zo trekken. Ja, dan zien ze met de schepping, met rijkhalsend verlangen uit. Naar de dag dat God zal zijn voor zijn lieve kerk, alles en in alles. Verlost van dat vloekwaardige bestaan, die hel van binnen. Zoals. Opslagplaats voor wapens, bijzonder de helm der hoop. Uw ogen zijn als vijvers te Hesbon. Hesbon ligt in het Of-Jordaanse stamgebied van Ruben. Een plaats die bekend stond in de oudheid om schone, heldere vijvers. En daarbij een poort. Die heet Bat Rabim, dochter van velen. Dat betekent dat veel mensen door die poort heen gingen. Bat duidt in het Hebreeuws alleen maar een verwantschapsgraad aan zoon ook. Zoon des verderfs, iemand die bij het verderf hoort. Een poort die dienst doet hier om veel mensen door te laten gaan. Er is veel verkeer. Daar wordt recht gesproken, daar wordt handel gedreven. Daar worden de laatste berichten uitgewisseld. Een drukke plaats. Wel nu, wat heeft dat met elkaar te maken? Ook dat is bij de bruid zo schoon. Haar ogen. Nou heeft u misschien wel eens in de spiegel gestaan en zegt, mijn ogen die kunnen soms vuur slaan. Zo vertoornd, boos. Ik heb boze ogen, dat weet ik. En dan kijkt Christus in mijn ogen en dan zegt hij, ze zijn zo helder. Hoe kan dat nou? Nou, als Christus in mijn ogen kijkt, dan kijk ik ook in zijn ogen. En werkelijk waar. Als een mens oog krijgt voor Christus, dan is de boosheid geweken. Dan ziet ze de schoonste der mensen, kinderen. En dan lichten die ogen van de bruid op. En als ze oplichten, dan ziet Christus in die ogen zichzelf. Dan zien ze samen hetzelfde. En er zijn geen helderder ogen dan de ogen van de bruid die Christus aanschouwen. Dat zijn het vijvers van Hesbon. Maar zo gauw een ziel zich afwendt van Christus, en de oog vestigt op u buiten de gemeenschap met Christus, berg u maar. Ze slaan vuur, zei ik, en nog veel erger. Blikken kunnen soms doden. Alles is gevallen, ook mijn ogen zijn gevallen. Als ze Christus zien, of niet? Kunnen ze nog boos zijn? Rutherford zegt ja. Zelfs heb ik dat bestaan. Dat ik wel eens boos was op Christus. Ik ga verder. En die poort. Als het waar is, en dat gaan we nu zingen. Ja, laten we dat doen. Als het waar is, in ons leven, die vijvers. Die zijn bij die poort. Dan is er ook die omgang, dat verkeer met God. En daar is het druk. Druk? Ja, ik liet niet af mijn hand en ogen op te heffen naar omhoog. Dan is het daar druk. Altijd bidden, niet vertragen. De ogen houden mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dan zijn ze helder. Dan letten ze niet op de wereld. Dan kijken ze niet boos. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Nee, dan zien ze hem die zichzelf heeft prijsgegeven in de vuurvlammen van Gods toorn, om zijn kerk als een brandhout uit het vuur van Gods toorn te verlossen. Dan zijn ze zo helder. Maar dan gaat het hart om bidden. Dan komt er ook verkeer, verborgen omgang. En dat komt nou samen in dat prachtig schone vers 7 van Psalm 25. En laten we dat eerst maar zingen samen. Gods verborgen omgang vinden bij de poort, de ingang tot Gods gemeenschap. En daar gaan ook de ogen helder oplichten waarom Christus zijn bruid prijst. Het 7e vers van Psalm 25. koning gebonden aan zijn schone vrouw. Immanuel, God met ons. Terwijl zijn oog op je bruid gevestigd staat, mijn oog zal op u zijn. Dan ziet Christus de neus als de toren van Libanon, die tegen Damascus ziet. Wat is dat? De neus, het reukorgaan. De bruid, Gods kind op de plaats, hè, ruikt het gevaar. Damascus. De vijand. Damascus betekent de bedrijviger. De duivel is altijd bezig om het volk van God te benauwen. Ook nu. Dat is niet voor u, hoor. Staat die man hoog. Och, dat arme leven. Dat is voor u. Niet weggelegd, hoor. Kan zomaar stormen, ook vanmorgen. Damascus, de bedrijvige duivel. Gods kind ruikt het gevaar. Net als stormvogels. U weet er nog niet van, maar er komen ze aan. Ze weten het al, in de natuur. De mens vaak vooruit. Gods kinderen ook, als het gaat om de gevaar. Hoe vaak zijn we niet gewaarschuwd, ook hier. Om toch het bij de oude palen en paden te houden. Maar het waren dompers. Mensen die altijd wat wisten. Had ze nou, tijden veranderen toch, kom. Luister maar. Geoefende kinderen van God. Die wat geleerd hebben. Die uit de liefde van hun hart waarschuwen. Om die waarheid, die er altijd geweest is ook, lief te hebben. En niet anders te begeren dan dat God op het hoogst verheerlijk wordt en de zonde op het diepst wordt vernederd. Ze ruiken het gevaar in de prediking. Dat remonstrantisme, dat toch weer de mens wat in de handen verrommelt. Alsof wij zelf nog iets kunnen toedoen. En dan worden we om onze verantwoordelijkheid gewezen enzovoort. En zo wordt de prediking ontkracht. De mens op de troon gezet. En Gods kinderen waarschuwen. Ze kunnen misschien niet altijd zeggen. Een beetje ongelukkig misschien. Ze zijn niet zo wel bespraakt als menig een. Maar ze weten het wel van God. Luister er maar naar. Hebben ze het altijd goed? Nee. Dat zei ik niet. Ze dragen vlees om. En dat weten ze. Maar ze mogen wel eens wat van de Heer horen. En de waarschuwen. Zijn ouders, hun kinderen. Om niet op de weg des verderfs te gaan. Om één ding voor ogen te hebben. Zoek je ziel gered te krijgen. Voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Om een zuivere waarheid te blijven. Alles van de mens wordt afgebroken. Waar Christus overblijft. Christus alleen. Ze ruiken het gevaar. Er is nog wat. Ook de geur van Christus. Ja. Dan kan het wel eens zijn in de gemeente. Dan komt ge ergens. En de vrouw spreekt niet. Vertel eens. Nee, domme. En toch, je ruikt het. Mijn geestelijke vader zei, genade ruik ik. Nou zal de een daar meer geoefend in zijn dan de ander. Maar het is wel een weinigje waar, hoor. En dan zeg je, en toch vrouw, daar ligt wat in, hè. En dan komt ze openbaar. En je had het al geroken. De geur van Christus hing er omheen. In de geur van heiligheid gestorven, zeggen ze in Rome. In de geur van heiligheid geleefd. Iets van die verborgen menses harten. En de kerk mag het wel eens ruiken. Onderscheidingsvermogen. Heeft Gods volk ook. Nee, ik idealiseer niet. Ze hebben het ook mis. En ze zijn voorzichtig. Ze worden steeds voorzichtiger. Ze hebben de mondje wel eens voorbij gepraat. Dat hebben ze ook nodig. Om nog beter te luisteren. Is het van u, Heer? Maar luister dan wel goed. Ik ga verder. De koning is als gebonden op de galerij als hij dat allemaal ziet. Hè? Hij verlustigt zich in de bruid. We gaan naar het einde. Uw hoofd is als de Karmel. Maar er volgt nog veel meer, mijn gemeente. Uw hoofd. Het gaat van onder naar boven. De levenswandel, het hoofd dat alles regeert. Als de Karmel, dat is Boomgaard. Drie bomen noem ik u met name vanmorgen. Hier zetelen de drie bomen in het hoofd van Gods volk. Welke drie? De wil, het verstand en het geheugen. En ik wijs u alleen maar terzijde naar Augustinus. Die deze drie verbonden heeft met de drie personen van het goddelijk wezen. Inderdaad, mijn wil is vernieuwd. Het goede dat ik wil, zegt Paulus. Wat zegt hij erachter? Dat doe ik niet. Al dat kruid, dat vlees er weer tussen. Maar dit is veranderd. Het goede dat ik wil. Het tweede, verstand. Nooit gezien. In de kerk gezeten. En men loopt door. Je wordt gewaarschuwd en je gaat naar de hel. En dan verstand met God het liefde straalt. Zonder schuld gezien. Mijn eenzaamheid waargenomen. Ik heb wel eens gezegd, gemeente. Ik dacht dat ik mijn verstand verloor. Maar achteraf moet ik zeggen, toen kreeg ik een klein beetje verstand. De zoon, die heeft ons God verklaard. Een tornend God over de zon. Krijg verstand van God en goddelijke zaak. Het geheugen, die liever reist. Het geheugen. Wie was het ook alweer van die Schotse vader die het zei, is een geheiligde voorraadscheur. En dan mogen ze wel eens bediend worden in donkere tijden. Ik zal gedenken over deze. Kom gemeente, en dat is nou hier waar het lichaam door als het ware geregeerd wordt. En daarboven, het laatste. Ja, het gaat verder. Ik moet het laten rusten vanmorgen. En dit dan nog. En daarboven, het haar met de haarband. Het haar is het sieraad van de vrouw. En wat is het sieraad van de vrouw geestelijk? Een stille, onderworpen geest. Van nature opstandig tegen God in. Ik wil niet bekeerd worden. Hier staat, ik wil naar de hel. Opstand. Aanvaardig in gezag, maar dat is een vruchtbaar waarachtige bekering. Een onderworpen en stille geest. Dat is een sieraad van de kerk. Met een haarband van purper. Als hoogste. En dat kan er maar één zijn. Aan wie die geest is onderworpen. Onder wiens regering zij stil mag zijn. Immers is mijn ziel stil tot God. De haarband is Christus. Het purper zijn bloed. Waardoor die bruid gereinigd is. Haar zonden zijn vergeven. Recht op eeuwig leven is geschonken. Een andere gang is gegeven. Hier ziet u de bruid. Als de vrucht van de zaligmakende arbeid van Christus. De haarband. Die alles samen. Het hoogste. En dat is Christus. En die gekruisigd. En zo gaat de kerk. Op de weg van vrede naar huis. Nu reis ik getroost over het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Om daar. Eeuwig te zijn. Het voorwerp van verlustiging. Immanuel. God met ons. Hij zal zijn kerk niet meer verlaten. Naar zijn lichaam heen gegaan. Maar naar zijn geest, godheid, genade en majesteit. Blijft hij altijd bij de kerk. Gebonden op de galerij. Een en al oog voor zijn kerk. Mijn oog zal op u zijn. En daarin reist nu de kerk. En wat zal het zijn, gemeente. Ik zou zo weer gaan preken. Maar nu, om te waarschuwen. Want ik zie ook voeten. En die ziet Christus ook. Op een brede weg. En heupen. Die alleen maar gebruikt worden op het draaien. Om mensen te verleiden. En al die zaken meer. Oog van de duivel rust met welgevallen op u. Maar zie dan vanmorgen nog één keer de kerk. Die het voorwerp mag zijn. van de verlustigingen van Christus. Gij zijt schoon, mijn liefste, dat zal de hemel ook zijn. Uw ogen zullen de koning aanschouwen, maar de koning zal ook u aanschouwen. En dat is de hemel, Immanuel, God met ons. Amen. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.